BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 315 van de invasie. En het gaat nog steeds allemaal over dat dorpje Makiivka, hè, waar Oekraïne zo'n, naar het lijkt, enorm bloedige aanval heeft uitgevoerd.
Ja, de blame game is nu begonnen. Hè? Van de Russische bloggers zijn hartstikke kwaad. Want die hadden dus het verhaal van, luister, je stopt niet soldaten zo dicht bij munitiegebouwen. Hè? Ja. En nu zegt het minister van Defensie zelf, ja luister eens, die soldaten hebben een cellphone, hebben hun gsm'tjes gebruikt. En daardoor konden de Oekraïners dat snel doen. En
daar worden dan hun eigen fout.
Ja, ja. En daar worden dan weer de bloggers ontzettend kwaad van. Want die zeggen, ja luister eens, dat betekent nog steeds niet dat je jongens zo dicht bij munitie moet neerzetten.
Nee, het is natuurlijk wel waar. Hè? Als je dus met je telefoon aan de gang gaat, dan ben je ontzettend kwetsbaar voor aanvallen van de tegenstander. Omdat je positie verraadt. Gaat natuurlijk niet helemaal direct. Je moet er wel even wat voor doen. Maar het is natuurlijk volstrekt helder dat dit niet gedaan mag worden. Op die manier is bijvoorbeeld ook al één generaal uitgeschakeld, hè, door de Oekraïners.
Hmm. Ja. Sommige Russische soldaten zeiden van, ja, maar we gooien onze simkaartjes er allemaal uit, onze Russische simkaartjes, en we doen er dan Oekraïense in. Maar ja, dat maakt natuurlijk
niks uit.
Dat maakt
helemaal niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Nee, dat is echt ongelooflijk stom. En dat hoort bij de echte operationele veiligheid, dat je gewoon een telefoon inlevert. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die het niet doen. En realiseer je, die generaals die deden dat dus ook, maar dat kwam ook omdat de hele commandovoering en de technische commandovoering ook gewoon onder de maat was bij de Russen.
Precies. Moet je voorstellen, als je daar zit als jongen van 19, hè, je hebt de verkeerde schoenen en je hebt een slecht geweer, dan heb je misschien wel eens zin om even met je moeder of je vader te praten. Ja. Nou, dan heb je het glazen gelijk, ja. Toch?
Moeten we nog kijken naar de situatie in de Donbass? Of zit daar alles nog steeds muurvast?
Alles zit daar muurvast, hè, bij Bakhmut. Het is zelfs zo dat de Russen daar een beetje verliezen. En dus allemaal verhalen dat ook de Wagner-groep kan Poetin daar niet helpen. En dat moet dan natuurlijk ook wel weer verklaard worden waarom dat zo is. En dan praten mensen over logistieke problemen.
Ja, ook daar is de blame game begonnen. Hè. Als je dus kijkt wat Wagner zegt, die zegt nu, dit is de schuld van het ministerie van Defensie, oftewel van Shoigu, maar ook feitelijk van de industrie in Rusland die niet kan leveren. En dan duidt hij waarschijnlijk op wapensystemen, maar vooral ook op munitie. En hij zegt dus van de ondersteuning van het Russische leger is ook onvoldoende. Maar je ziet dus dat iedereen zich op dit ogenblik aan het indekken is. En dat is echt wel bijzonder, hoor, moet ik zeggen.
Ja. En het leidt er dus ook toe dat iemand als Gerasimov openlijk zegt, nou, laten we ons maar beperken tot het veroveren van de rest van Donetsk.
Ja. Ja.
Dat past daar ook bij al die ellende.
Ja, tegelijkertijd is er natuurlijk een hele discussie over hoe lang gaat dit gevecht nu eigenlijk duren. En Poetin, die heeft er toch wel echt op gezinspeeld. Hè? En wat je zegt aan Jan, hij schuift in zijn retoriek steeds meer in de richting van de NAVO. Dat is een grote boze vijand, daar moeten we ons tegen verdedigen. Dat maakt het mogelijk om weer te gaan mobiliseren. Dus dat hele, die hele verschuiving van het narratief, dat is echt iets waar ook in Europa goed rekening mee moet worden gehouden. En je ziet dat ook de voorwaarden nu worden geschapen in Rusland. Omdat er is nu bijvoorbeeld een nieuwe instructie uitgekomen vanuit het Kremlin. Om lokale bestuurders, maar ook zeg maar de top van het ministerie van Defensie te dwingen. Om na te gaan denken hoe je de strijd in Oekraïne op een andere manier kunt steunen. Bijvoorbeeld door de bevoorrading te verbeteren, maar ook door de medische voorzieningen op poten te zetten. Je zou denken, dat moet allemaal al gebeurd zijn, maar dat is dus gewoon niet zo. Dus dat moet je ook weer plaatsen, denk ik, in de context van de hele discussie over een langer conflict, nieuwe mobilisatie, ga zo maar door.
Ik zag hierover ook nog een organisatie genaamd de Soldatenweduwe, waarvan een beetje onduidelijk is wie dat dan zijn, die op Telegram oproepen tot een nieuwe golf van mobilisatie. En interessant vond ik, zag een oude Ruslandkenner Egbert Hartman, die erop wees, dat staat in een mooie Sovjet-traditie, want toen werden ook impopulaire maatregelen, die werden afgeschoven op, van ja, dat was een verzoek van de arbeiders. Dus dit zou ook weer een manier kunnen zijn voor het Kremlin om de geesten rijp te maken.
Ja, dat is absoluut juist. En wat je dus ook gewoon ziet in die hele discussie is dat dat probleem, wat ze eigenlijk al een hele tijd hebben, namelijk van feitelijk soldaten die niet goed zijn opgeleid, dat dat steeds belangrijker begint te worden. Dat zie je dus ook op die Telegram-kanalen van die mailbloggers, die Russische mailbloggers, dat ze zeggen, ja, dit kan absoluut niet. Hè, bijvoorbeeld wat er gebeurt en wat een punt van kritiek is, is dat mensen die artillerie moeten bedienen ineens worden ingezet voor infanterie. Dat is op zich is dat niet zo vreemd om dat te doen, behalve als je die lui nooit getraind hebt voor infanterietaken. Nou, en dat soort dingen, dat begint nu steeds groter, een steeds groter probleem te worden. En dat betekent dus ook dat het heel lastig is om zo'n lang gevecht ook heel erg lang vol te houden.
Ja, ja. Maar dat lijkt wel een beetje de insteek van Poetin, als je het zo ziet. Ja. Dat hij gewoon alle wapens, desnoods wapens uit de Tweede Wereldoorlog, en desnoods mobiliseert hij 1 miljoen man. Maar ik ga gewoon door, dat zijn insteek is.
Nou ja, dat is dus inderdaad het hele punt. En ja, het kan gewoon niet. Kijk, als je dus gaat kijken wat bijvoorbeeld generaal Milley, de hoogste militair van Amerika, daarover heeft gezegd. Die heeft gewoon in december heeft die kritiek op zijn hals gehaald door te zeggen van, ja, een lange oorlog die is gewoon niet door een van de partijen te winnen. En wij kunnen ook niet, wij Amerikanen, oefenloos doorgaan met het leveren van wapensystemen. En hij heeft toen gezegd, en dat heeft enorm veel kritiek opgeleverd, de winter is een tijd om te kunnen gaan onderhandelen. En hij vroeg zich af, wat is een complete overwinning die Poetin wil gaan behalen. Die is niet eens goed te definiëren. Poetin, die kan helemaal geen complete overwinning behalen, want hij is niet in staat om voldoende soldaten op de been te brengen om echt dat hele land te kunnen bezetten. Dus hier zit echt wel een geweldig probleem in. En die Milley, die heeft natuurlijk op zich wel gelijk. En je ziet dus nu dat nu alles aan het schuiven is en dat, kunnen jullie nog herinneren, een tijd geleden, maanden geleden, dat iedereen in een soort juichstemming was over dat Rusland dit wel heel snel zou gaan klaren. Ook Ben Hodges, de bekende generaal, de vroegere commandant van de Amerikaanse landstrijdkracht in Europa, die zei, nou, voor het eind van het jaar staan ze voor de Krim. Is allemaal niet gebeurd, hè?
Oh, dat Oekraïne het snel zal...
Exact. Ja. En nu zie je dus gewoon dat ook dat Poetin die ommezwaai maakt en zegt van, nou ja, dit gaat lang duren. Dat heeft Shoigu trouwens ook gezegd, de minister van Defensie.
En het interessante is daarbij dat dus de Poetin erkent dat tussen, ook als hij bij de troepen is. En bij zijn jaarstoespraak zag je dat ook in de jaarstoespraak. Hè? Maar het is niet zo dat de kritiek op Poetin zelf is. Het is nog steeds beperkt tot de generaals. Hè? Dat is wel bijzonder dat hij dat voor elkaar krijgt. Het gaat helemaal niet goed, maar hij blijft buiten het schootsveld. Dat vind ik wel bijzonder eigenlijk.
Ja, zeker. Maar kijk, als je dus nu eens kijkt naar zo'n lange strijd, dan worden natuurlijk ook de risico's steeds groter. En dat brengt ons feitelijk op de rol van de Amerikaanse strijdkracht in Europa. Hè. Dus aan de ene kant zorgen de Amerikanen ervoor dat Oekraïne bewapend blijft. Aan de andere kant moeten ze er ook voor zorgen dat Europa veilig blijft. Want wij Europeanen kunnen dat dus niet, hè, door al die jarenlange bezuinigingen. Die feitelijk ertoe hebben geleid dat wij niet eens meer in staat zijn om onszelf te kunnen verdedigen. Nou, als je nu kijkt, het is echt interessant hoor, wat ze in Roemenië aan het doen zijn. Hè, er zit de zogenaamde 101ste Airborne Divisie, die zit heel dicht bij de Russische grens te oefenen. Ja. Nou, zullen er ongetwijfeld mensen zeggen van, dat is ook niet slim, want dat kan alleen maar escalerend werken, dat irriteert Poetin. Maar inmiddels weten we natuurlijk wel dat Poetin alleen maar met kracht, met macht tot staan kan worden gebracht. En dat er hele duidelijke signalen nodig zijn om die man ervan te weerhouden om daadwerkelijk iets tegen het NAVO-verdragsgebied te doen. Nou, en dit is daar een heel duidelijk voorbeeld van. En je zou denken dat zouden dus de Europese strijdkrachten zelf moeten doen. Dat doen ze ook wel, maar op een veel beperktere schaal. Maar ja, dat brengt natuurlijk wel ons op de vraag van wat is nou de taak van die Amerikaanse strijdkracht in Europa. Nou, een belangrijke taak is tripwire, een struikeldraad. Dus als je een Amerikaanse militair doodt, althans gedood wordt door een Russische aanval, dan kan dat een nucleaire respons van Amerika triggeren. Dat heet extended deterrence in het jargon. En dat is buitengewoon belangrijk en dat zorgt ervoor dat die vrede bewaard wordt. Althans, dat is de theorie. Nou ja, wat je ook ziet is dat die Europese strijdkrachten absoluut niet in staat zijn om geïntegreerd op te kunnen treden. Dat kan alleen maar met Amerikaanse middelen. De Amerikanen hebben de middelen ervoor om van al die verschillende Europese legers één grote gevechtsmachine te maken. En dat kunnen alleen de Amerikanen, de Europeanen kunnen dat niet. Het grote verschil met de Russen, die zijn niet in staat om dat te doen met hun eigen strijdkrachten in Oekraïne. Dus er zit een enorm kwaliteitsverschil tussen de Europese, de Russische en de Amerikaanse strijdkrachten, waarbij de Amerikaanse strijdkrachten eigenlijk gewoon zo kwalitatief voorop liggen dat ze bepalen wat er gaat gebeuren.
Ja. En het duurt misschien wel 10 tot 20 jaar voordat Europa zelf dingen kan doen. Hè?
Ja. Ja, dat gaat zeker 10, 20 jaar duren voordat je dit een beetje op orde hebt. Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in, Arend-Jan.
Ik herinner me ook veel eerder uit het conflict, wel meer dan een half jaar geleden, allerlei speculatie over wat doet die airborne divisie zo dicht bij de Oekraïnse grens. Dat een van de verhalen daarbij was van ja, misschien dat die ook op een gegeven moment ineens in Kiev blijken te zitten. Als de Amerikanen besluiten, nu is het genoeg geweest en we brengen het conflict in een andere dimensie, zeg maar.
Daar is inderdaad sprake van geweest, helemaal in het begin van de strijd. En toen had dat gekund. Toen waren er aanwijzingen dat de Amerikanen in ieder geval met dat plan speelden. Volgens mij spelen ze daar op dit ogenblik niet meer mee.
Ja, het is echt extended deterrence, hè? Van geen grapjes in Roemenië en bij die grens. Mm-hmm. We zitten daar. Dit weekend zijn er 80 drones afgevuurd, hè, door Rusland. Dat zijn van die Shahed, Iraanse drones, die gewoon die op contact ontploffen ze. Die kosten, zijn allemaal gedowned, wat trouwens heel bijzonder is. Maar om ze dus neer te halen, ja, dat kost een hoop geld. Want een Iraanse drone is $20.000. Ja. Maar een luchtdoelraket om hem mee weg te halen is bijvoorbeeld een Russische S-300, is $140.000, 7 keer zo duur. Ja. Of een NASAM Amerikaans, dat is een 500.000, jongens.
Ja, ja.
En Rusland heeft al 600 drones afgevuurd, hè, de afgelopen maanden. Dus ook hier is dus een soort uitputtingsoorlog aan de gang. Die voor het Westen, om het zo maar eens te zeggen, voor de Oekraïnse kant zeer kostbaar uitpakt natuurlijk.
Ja, en dat is natuurlijk het hele punt. Hè, wat die Russen proberen te doen met die Iraanse drones, is het de luchtverdediging van Oekraïne uitputten. Ja, dus je kunt oeverloos doorgaan met die goedkope drones. En iedere keer schiet je daar een raket op af die ontzettend duur is. En dat is echt belangrijk wat je zegt, Jan, met die kosten. Want iedereen roept van de Patriots moeten komen. Dan is het leed geleden. Dat is natuurlijk niet zo. Enig idee wat een Patriot raket kost?
Ja, nog veel meer waarschijnlijk.
$4 miljoen dollar. Ja. Ja. Dat is dus zo, zeg maar, ongeveer het equivalent in euro's. Die ga je niet afschieten op een drone van €20.000. Dat doe je gewoon niet. Nee. Dus die Petrus, die zijn er alleen voor bijzondere dreigingen. Dus al die mensen die continu maar roepen van, nou, als die Petrus, die hadden al lang gestaan moeten hebben. En het is een schande dat die pas nu komen. Dat had hier geen reet uitgemaakt, om het maar even zo te zeggen. Want die ga je niet inzetten tegen de Iraanse drones. En Zelensky die heeft er ook voor gewaarschuwd dat er aanwijzingen zijn dat er veel grotere golven komen van die Iraanse drones. En de Russen weten dat natuurlijk gewoon. Mm-hmm. En die weten dan ook dat je helemaal niets kunt doen met zo'n Patriots in zo'n geval.
Nee. De Oekraïners hebben wel veel succes met die Gepard, die Duitse systemen. Hè? Dat is een soort, ja, hoe omschrijf je dat? Een tankje met een heel groot mitrailleur erop. En die schieten dus gewoon met kogels, die drones, heel effectief uit de lucht.
Dat klopt, maar het hele punt is, en dat weten de Russen natuurlijk ook, dat kan alleen overdag. En vandaar dus dat nu alle grote droneaanvallen, die komen gewoon in de nacht. Dus niet meer overdag, want dan kan je ze inderdaad gewoon uit de lucht schieten. En dit maakt de kans om er doorheen te komen voor de Russen veel groter als je het 's nachts doet. Ja.
En daarom lees je ook steeds dat de Amerikanen bezig zijn om te kijken of ze die toevoer van drones kunnen blokkeren. Hè? En vervolgens lees je daar weer niks meer over, wat ook hartstikke lastig is. Ja. Maar dit is allemaal echt open eindjes. Hè? Stel je voor dat die Shahed drones maar doorgaan, hè? Met honderdtallen, is echt een probleem hoor. Ja. Dat is echt een probleem.
Ja, overigens, dat klopt. Vroeg laatst een luisteraar ergens me op Twitter, geloof ik. Waar zijn die Bayraktars gebleven? Weet je, die Turkse drones waar Oekraïne eerder zoveel succes mee had? was een gevierde strijd kreeg, de Bayraktar. En ja. Zijn die op of zo? Ik hoorde nooit meer wat van.
Ik hoorde er ook niks meer van.
Ze zijn neergeschoten volgens mij.
Ja, maar we bouwen toch een nieuwe?
Nee, het is een goede vraag. Je hoort er niks meer van. Nee, volgens mij maken ze nu ook zelf drones. Maar nee, je hoort er niks meer van.
Nee. Oh ja, Oekraïne maakte zelf drones met Israëlische en Turkse steun of zo. Wat was het ook alweer?
Ja, er zou zelfs een Bayraktar fabriek in Oekraïne komen volgens mij. Maar dat is ook alweer een verhaal van maanden terug.
Dat is ook niet doorgegaan volgens mij. Nee.
Nou, sorry luisteraar, we weten het ook niet.
Nee. Dus een hoop dat wij niet weten.
Ja. Nou, misschien toch even tot slot. Wat wel belangrijk is China. Dat land dat is nu bezig met een grote nieuwe heropening van de economie. Het zou best kunnen zijn dat 10% meer groei niet onrealistisch is voor China dit jaar. En dat heeft grote consequenties. En de grote vraag is natuurlijk, is het nou goed voor Rusland? Want China is toch de belangrijkste pijler voor Rusland. Als je in economische zin bekijkt wat er aan de hand is geweest, dan moet je constateren dat de handel in 2022, vorig jaar dus, met 32% is gestegen. Dat is echt enorm. Ja. Chinese bedrijven die hebben de plek van westerse bedrijven in belangrijke mate overgenomen. Als je kijkt naar de automerken die nog te koop zijn in Rusland, dan moet je constateren dat er 14 zijn, 11 zijn Chinees. Dus je ziet dat die Russische economie in toenemende mate verweven wordt met die Chinese economie, dankzij de sancties. Wat je ziet is dat China economische banden aanhaalt, gaat niet de grens over van de sancties, dus blijft zich toch op een of andere manier houden aan de sancties, gaat die niet helpen omzeilen en geeft ook geen wapen, geeft ook geen wapens aan Rusland. Dus economisch gezien is een Chinese heropening van de economie na COVID is denk ik voor Rusland wel heel goed. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar dat is wel mijn conclusie.
Vooralsnog is het vooral een humanitaire ramp, hè? Want de lijken stapelen zich op in de ziekenhuizen in China.
Ja, maar ze doen het toch maar wel. Je ziet natuurlijk ook dat er allerlei discussies nu zijn tussen Europa, Amerika, maar ook Australië, India, met China over het toegangsbeleid van Chinezen. Moeten die nou wel of niet getest worden? Nou, het lijkt mij van wel. Ik bedoel, dat moesten wij ook toen we de grens over gingen. En nu is dat ineens een probleem voor China. Ik vind dat ook heel vreemd. Maar dat zal natuurlijk ook wel horen bij de nieuwe assertiviteit van China.
Maar eventjes, we hebben allemaal die COVID's aanvoerlijnproblemen gehad. Hè? Die waren heel groot. Hè? Ja. Nu hebben we dus dat er heel veel mensen overlijden. Dat betekent dat er gewoon arbeiders in fabrieken niet opkomen dagen.
Klopt.
Dan heb je natuurlijk toch, ik denk dat dit toch wel een heel erg slecht effect zal hebben op de Chinese.
Ja, dat is toch niet, als je naar de cijfers kijkt, is dat dus kennelijk niet zo. De lockdowns hadden een veel groter effect. Want dan lag gewoon echt alles stil. En ze laten het nu gewoon gaan. En je krijgt nu een situatie dat je binnen de kortste keren toch een soort groepsimmuniteit hebt. Ik ben geen viroloog, dus ik kan daar niet echt over oordelen. Maar als ik begrijp wat er aan de hand is, is dat kennelijk de bedoeling. Je ziet nu gewoon dat de economie nu echt uit het slop kan komen. En dat was ook wel nodig.
Dat was echt nodig, ja.
Kunnen zij misschien een beetje de lachende derde zijn tussen de strijd tussen Rusland en het Westen?
De verwevenheid tussen de Russische en Chinese economie zal denk ik de komende tijd enorm gaan toenemen. Dat kan bijna niet anders. Ja.
Maar het is ook nog steeds een enorme verweven met de Duitse economie. Voor Duitsland is het ook heel belangrijk als de COVID-ellende mee zou vallen in China.
Zeker. Nee, dat is absoluut waar. Maar realiseer het is nog eens. Volgens mij is het niet meer dan 9-10% van de totale Duitse export naar China, hoor. Dus dat zijn toch relatief beperkte cijfers nog. Het is wel heel veel geld. Het is heel erg belangrijk voor de Duitse auto-industrie. Maar ik vind het altijd nog erg meevallen.
Het is inderdaad niet meer dan 10%. Dat las ik ook, vond ik laag, ja. Ja. En er gaan dus meer auto's, Duitse auto's naar China dan naar Amerika.
Maar ze worden daar ook gebouwd, hè? Dat moet je ook realiseren. Duitse auto's worden gebouwd in China. Net zoals trouwens in Amerika.
We moeten weer eens een goede China-uitzending doen. Wat denk je?
Ja, dat lijkt me wel. Want het wordt nu wel echt interessant. Ja. Ja.
Voor vandaag weer bedankt.
Graag gedaan. Tot morgen, jongens.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.